Welkom in de Bonsai Club. Elke zondag tussen 7 en 8.
Ja, dames en heren, welkom in de Bonsai Club.
In de uitzending hebben we op dit moment Marianna Versteeg. Marianna, u bent al heel lang betrokken bij Kunsten 92. En vorige uitzending is de Kunsten 92 heel erg naar voren gekomen. Ook wat de organisatie heeft gedaan voor de kunstenaars en Aha. voor de uitvoerende mensen. Kunt u misschien uitleg geven wat Kunsten 92 doet en hoe het is ontstaan?
Ja, nou, Kunsten 92 is natuurlijk in 1992 ontstaan, vandaar ja. De naam. dat was op een moment dat er een vierjaarlijkse cultuurnota verscheen. En dat klinkt bijna ouderwets nu, of misschien wel juist heel modern. Mm-hmm. Maar een belangrijke reden waarom dat protest, het was een protest wat ontstond vanuit film, en nee, vooral vanuit muziekmensen ontstond het. Mm-hmm. Omdat het ook meteen, omdat er ook een aantal grote organisaties in werden opgeheven. Een belangrijke reden eigenlijk om dat protest aan te wakkeren was omdat marktwerking in de culturele sector een belangrijke rol ging spelen. Dus er werd gevraagd in één keer om percentages eigen inkomsten en dat soort zaken. Nou, dat leefde nogal wat commotie op in die hele sector. En wat ook bleek, een oude grief, dat was dat eigenlijk al heel snel iedereen inzag van ja, als ze nou gaan korten op de muziek, dan korten ze niet op de beeldende kunst. Maar als ze op de beeldende kunst korten, dan korten ze weer niet op de film. Er is altijd wel een deel van de sector die de peneut is. Dus wat wij moeten doen als kunstenaars en kunstenorganisaties is, we moeten gewoon veel meer samenwerken, samen optrekken en zorgen dat we het belang van die hele sector.
Ja, een blok vormen, als het ware.
Ja, een blok vormen. Dat we het belang van die hele sector kunnen vertegenwoordigen naar de politiek, naar minister, dat was toen Hedy Dancona. Mm-hmm. En ook naar adviesorganen, ambtenaren, et cetera.
Ja, mag ik even met u terug in de tijd gaan? Want dat is in 92. Maar hoe was het daarvoor georganiseerd? Want tegenwoordig leven we ook met een wereld waarin de kunst dus inderdaad een marktwerking heeft gekregen. Of waar de marktwerking wel doorspeelt. Maar hoe was dat dan voor die vierjarige nota?
Ja, dat is, dan is het wel echt oma verteld. En dan, niet, dan ben ik zelfs de oma niet, maar de voorgangers.
Ja.
Er is een tijd geweest waarin dat beleid veel meer gedecentraliseerd was.
Mm-hmm.
In de jaren 80 is er een rapport verschenen, Commissie de Boer, omdat duidelijk werd dat de kwaliteit van de sector, van een aantal organisaties, eigenlijk een beetje te wensen overliet. En dat de sector zelf daar te weinig invloed op had.
Ja.
Dus toen is gezegd, er is een Raad voor de Kunst, die moet veel centraler komen te staan in het organiseren van, of het beoordelen van het beleid. En het beleid moet veel meer eigenlijk vanuit de kunst zelf beoordeeld worden. Dus wat je noemt peer review. En daar is toen zeg maar een systematiek bedacht. Toen hebben ze gezegd van oké, we hebben altijd beperkte middelen. Dat is, dat is altijd met subsidie, of mm-hmm. welke sector je ook zit. En om die gelden nou zo goed mogelijk te verdelen, gaan we een systeem bedenken waarbij iedere vier jaar opnieuw alles tegen het licht wordt gehouden. En voor alle instellingen opnieuw wordt besloten van, hebben jullie nog wel recht op subsidie, gelet op wat jullie maken? Bij grote instellingen was het vaak dan, hè, zoals de opera of grote Rijksmuseum kun je niet opheffen. Is dat beleid nog wel goed genoeg, et cetera? En dus al die instellingen werden iedere 4 jaar op hun merites beoordeeld. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
Ja.
En daarmee zijn we als land en als land heel lang ook wel een voorbeeld geweest voor veel andere landen. Met name ook omdat we veel fondsen daarbij hebben opgericht ook. Mm-hmm. Dat is ook gebeurd in die tijd. Mm-hmm. Die ook dicht op het veld, vaak ook met projectsubsidies, kunstenaars konden financieren en projecten konden honoreren, et cetera.
Ja, dus die konden eigenlijk meedoen in de waarborging van de kwaliteit van de kunstenaars. Ja,
ja, ja.
Dus dat speelde een beetje ook, op elkaar in.
Ja. Ja, die zorgde ook voor die vernieuwing. Mm-hmm. Hè, dus om te voorkomen dat je had natuurlijk in die tijd, en dat is ook lang geleden, heb je de actietomaat gehad en de notenkraker. Allemaal van die rebellerende kunstenaars, die vonden dat ze tegen een verouderd, verkalkt systeem aanliepen en zelf te weinig kansen kregen. En daar, dat is eigenlijk de motor ook wel geweest achter de verandering van al die structuren toen. En dat spreken we over jaren 80. Ja.
Ja. En toen zijn jullie dus die Kunst 92 gaan vormen. En er zijn heel veel disciplines met elkaar gaan samenwerken, ook onder jullie dak.
Ja.
Wat is het gevolg geweest van het ontstaan van jullie organisatie? Wat hebben jullie kunnen doen voor de mensen die op dit moment in het veld zitten? Dus de kunstenaars, de muzici, de balletdansers.
Ja, wat we hebben gedaan in de afgelopen jaren, dat is eigenlijk altijd het belang van de kwaliteit van een een goed, stevig cultureel klimaat waarbij kunstenaars, culturele instellingen en ook andere belanghebbenden, creatieve industrie, creatieve sector speelt er ook een rol in, goed genoeg ruimte kregen om hun plannen waar te maken, om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten, te zorgen dat er goed genoeg geluisterd werd naar het veld. Mm-hmm. Daar hebben wij eigenlijk altijd, als het om cultuurbeleid ging, heel erg naar gekeken. Van hoe is dat beleid ingericht?
Ja, want ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld, ik interrupeer even een beetje.
Ga je gang, nee, is geen probleem.
Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat als je elke 4 jaar getoetst wordt, dat je als instelling of als particulier, dat eigenlijk de kwaliteitseisen ook heel veel controle kunnen krijgen.
Exact, ja, is ook zo.
Dus
ja, dat klopt.
Eigenlijk is het ook een beetje zo dat jullie van binnenuit die antwoord geven op die controlevraag.
Ja, je blijft, wat onze taak is eigenlijk toch van oorsprong altijd ook geweest, een beetje een luis in de pels, altijd goed blijven kijken, wat zijn de effecten nu eigenlijk van het beleid, wat zijn de wensen, mm-hmm, en de noden vanuit die verschillende kunstenaars, culturele instellingen, et cetera. Mm-hmm. En hoe zou je daar het beste beleid op kunnen maken? En wat moet aandacht verdienen? En mm-hmm. Één ding bijvoorbeeld wat we zelf al helemaal in het beginperiode hebben aangezwengeld samen met kunstenaarsorganisaties, dat is bijvoorbeeld de oprichting van de WIC. Later WWIC geworden. Misschien weet je wel dat dat bestond.
Ja.
Het is door Zijlstra destijds afgeschaft. Mm-hmm. Maar dat zijn dan van die dingen. In de jaren 80 was het nog mogelijk om met behoud van een uitkering kunst te maken. Mm-hmm. En op een gegeven moment werden de regels voor de bijstand aangescherpt. Mm-hmm. En toen is gezegd, nee, iedereen die in de bijstand zit, die moet gewoon iedere maand solliciteren en mag niet meer een beroep uitoefenen en vrijgesteld worden van al die verplichtingen. Mm-hmm. En toen hebben wij gezegd van, nou, dat gaat om heel erg veel mensen. Dan zou er toch een speciale regeling moeten komen voor kunstenaars. En die is er toen gekomen. Aan de ene kant is er toen bij het Fonds Beeldkunst, Bouwkunst en Vormgeving, wat toen nog bestond en wat nu het Mondriaan Fonds en het Fonds Creatieve Industrie is, mm-hmm, is een behoorlijke hap geld bijgekomen vanuit sociale zaken. En aan de andere kant is er een regeling opgestart waardoor kunstenaars die van school kwamen
gedurende even de tijd hadden om langere periode
alles op te starten en dan konden bijverdienen tot aan het minimumloon of tot aan een bepaald percentage van het minimumloon en ook aftrekmogelijkheden hadden.
Ja.
En dat was eigenlijk een hele mooie regeling voor heel veel kunstenaars die
de
praktijk instapten.
Ja. Want daarvoor had je die andere regeling dat je dus inderdaad jarenlang in je atelier kon blijven. En...
En dat was de BKR inderdaad.
Ja, ja. Maar hoe kijkt u naar de situatie op dit moment? Omdat op dit moment hebben kunstenaars en muzici en dansers hebben het behoorlijk zwaar.
Ja.
Hebben jullie dan ook, omdat die 4 jaar gaat wel door, maar wat ik merk met vooral met muzici die ik spreek, is dat ze zeggen, ik mis het publiek zo.
Ja.
En ja. Hebben jullie dingen die jullie voor de muzici en voor de kunstenaars en voor de culturele organisaties op dit moment aan het doen zijn? Of...
Ja, we hebben vanaf het eerste moment dat de crisis losbarstte, hebben we een taskforce opgericht. En hebben we samen met ook de kunstenaarsorganisaties die nu in de creatieve coalitie zijn vertegenwoordigd, maar ook met andere partijen, hebben een soort van samenwerkingsverband gesloten. Zijn we ook heel direct in contact met het ministerie en met het kabinet om informatie te verstrekken over hoe de situatie, hoe het ervoor staat en voorstellen te doen. Om te zorgen dat datgene wat kan, ook inderdaad mogelijk wordt. Dat is een lastig proces, zoals je zelf ook al weet.
Ja.
Maar vandaag vanmiddag gaat er weer een brief uit naar de fractievoorzitters, waarin we 5 aandachtspunten neerleggen. En 1 daarvan is onder andere de inkomenspositie van kunstenaars, muzici, beeldend kunstenaars, podiumkunstenaars. Die staan natuurlijk enorm onder druk, omdat ze niet kunnen optreden omdat projecten niet doorgaan. En,
of een partner hebben die heel veel verdient, waardoor daar ook frictie ontstaat.
Die heb ik nog niet eerder gehoord. Dat heb je natuurlijk ook nog, ja. Ja.
Nou ja, je hebt inderdaad partners die wat meer verdienen en dan dat een muzikus of een kunstenaar eigenlijk ook onder druk komt te staan, omdat er geen inkomsten zijn.
Ja.
Ja. Nou, dat is 1 detail, maar er zijn zoveel voorbeelden.
Ja, dus, nou, een van de dingen bijvoorbeeld is dat er is een TOZO-regeling nu, hè, een soort van, soort van bijstand, maar dan speciaal voor de crisis nu. En die regeling die is voor veel ZZP'ers toch problematisch, omdat er een partnertoets in zit.
Ja.
Omdat er een vermogenstoets in zit.
Ja.
En daardoor kunnen ze er dan geen gebruik van maken. En dat zijn echt wel ingewikkelde dingen. Want daar hebben we ons steeds hard voor gemaakt dat daarnaar gekeken wordt. Dat er een regeling komt die juist ook omdat we nu al zien dat toch heel veel van die ZZP'ers, muzici, mensen die geen vast dienstverband hebben, dat die eigenlijk het zwaarste tol betalen voor de hele crisis.
Ja.
Dat daar oplossingen voor komen die misschien ook wat structureler worden, denken we nu, dan alleen maar die TOZO, want die TOZO werkt al niet goed. En de crisis is voorlopig ook nog niet voorbij. Dus, en daarnaast hebben we ontzettend ons best gedaan om ervoor te zorgen, bijvoorbeeld in de podiumkunsten, dat in de cultuurnota, juist voor het Fonds Podiumkunst, ik weet niet of je dat verhaal kent, maar daar was een tekort. Daar was door de minister 8,6 miljoen weggehaald.
Zo.
En dat kwam eigenlijk al bovenop de tekorten die er al waren daar. Dus we hebben eigenlijk al vanaf het begin gezegd dat geld moet terug naar het Fonds Podiumkunsten. Toen de besluitenlijst van het Fonds Podiumkunst vorig jaar zomer kwam, bleek dat het om 15 miljoen ging, wat positief was geadviseerd, maar geen geld kreeg. Ja. Nou, dat geld is er uiteindelijk toch gekomen. Dus...
Hoe doen jullie dat toch? Ja, dat is gewoon heel betrouwbare berekeningen maken en inleveren. Betrouwbaar, en heel consistent zijn. Ja.
Ja, dat doen we wel. We zijn ook met die taskforce hebben we ongelooflijk veel zitten rekenen en materiaal aangeleverd. Ook aan het ministerie van Financiën via OCW. En nou, dat werkt gewoon. Want dan zien ze het van, oké, dat klopt.
Ja, dus echt met cijfers dingen kunnen onderbouwen. En daarmee eigenlijk voor een hele sector, dus de cultuursector, er kunnen zijn.
Ja.
Hoe zit het nu eigenlijk, dat is nog één klein vraagje, met de marktwerking is er heel erg geweest de afgelopen jaren.
Ja.
Maar hoe kijkt u daar, of hoe kijkt de organisatie daar tegenaan? Omdat soms dan heb je een beetje zoiets van dat heel veel dingen gaan om aantallen en doorstroming en dan moet het aan die eisen voldoen. Terwijl we ook een periode gehad hebben waarin de kunst en de cultuur er eerder was voor een soort plaats van waar je dingen kon leren.
Ja, we hebben altijd gevonden dat een benadering van de kunsten vanuit bereik en inkomen, zeg maar, hè, die is gewoon te smal. Want kijk, dat er iets meer marktwerking kwam en dat instellingen werden gestimuleerd om meerdere inkomstenbronnen te hebben. Ja, daar valt op zich nog wel wat voor te zeggen. Dat heeft ook wel bepaalde effecten gehad.
Ja, daardoor werd het ook wat minder hermetisch. Hè? Want soms dat was het echt zo hermetisch.
Ja, precies. Ja. En eigenlijk is het zo dat 95% van het hele culturele veld is voor een groot deel eigenlijk van de markt afhankelijk. En er is maar een klein percentage wat echt helemaal van subsidie afhankelijk is. Mm-hmm. En die mix is veel meer tot stand gekomen. Dat heeft denk ik ook goede kanten. Maar het is ook te ver doorgeslagen. Dat vinden we echt wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar podia, hoe die programmeren, dan zie je toch dat veel podia eigenlijk niet meer vrij zijn om te programmeren wat ze willen, maar heel erg moeten kijken naar van wat verkoopt. En soms ook gewoon meer voor bedrijven te doen dan waar ze voor gebouwd zijn eigenlijk. Namelijk om mooie voorstellingen en programma's op het toneel te zetten.
Ja.
Dus wij vinden dat daar een nieuw evenwicht zou moeten worden gevonden. Mm-hmm. En het blijkt ook nu, in deze crisis blijkt eigenlijk meer dan ooit, die instellingen die het in de markt heel erg goed hebben gedaan, ja, die zijn nu het meest kwetsbaar.
En dat komt omdat ze natuurlijk afhankelijk zijn van alle aantallen.
Alle inkomsten zijn weggevallen, ja.
En die andere instellingen, hoe redden die het dan op dit moment? Want u zegt, zij zijn minder afhankelijk, maar...
Nou, de instellingen die zeg maar in de basisinfrastructuur zitten, dat zijn de instellingen die geld van OCW krijgen, subsidiegeld. En ook veel instellingen die, nou dat geldt ook voor instellingen die door de fondsen worden gesubsidieerd, die hebben sowieso gegarandeerd dat subsidiebedrag. En die hebben ook extra steun gekregen in de vorm van subsidie.
Ja,
En instellingen, bedrijven, hè, dus bijvoorbeeld de hele evenementensector, ja, die hebben dan wel gebruik kunnen maken van de generieke regelingen. Maar die hadden geen subsidie. Dus die
dus
moeten
die
nu weer...
In aanmerking voor die extra subsidie. Nee. Ja.
En die moeten nu weer kunnen gaan investeren. En daar hebben ze leningen voor nodig. En die leningen moeten garantie... eigenlijk gegarandeerd kunnen worden. Verzekeringen doen dat niet meer. Dus nu vragen we dan wel aan de overheid of zij voor die investeringen garant willen gaan staan. Bijvoorbeeld Lowlands, bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Die moet vanaf februari eigenlijk weer echt aan de slag kunnen om een programma neer te zetten. Dan zal dat waarschijnlijk ook al een nou ja, veel simpeler en een Nederlandser programma zijn dan wat ze gewend zijn. Mm-hmm. Maar om dat te kunnen doen, moeten ze gewoon afspraken kunnen maken, dingen kunnen organiseren. Mm-hmm. En daar hebben ze middelen voor nodig. In ieder geval garanties dat ze die middelen kunnen verstrekken als het nodig is.
Ja.
Of een verzekering voor het geval het wordt geannuleerd. En dat doen de gewone verzekeringen nu niet meer. Dus we hopen nu dat de overheid daar in ieder geval garant voor wil gaan staan.
Ja, ja, want... Ja. Ja, want ik snap ook als verzekering dat je zegt van, er zijn heel veel mensen bij elkaar.
Ja.
En het is niet een onvoorzien risico dan, laat ik het zo zeggen, in deze tijd.
Ja,
hè?
Ja. Klopt. Ja.
En kan ik nog een klein tipje van de sluier opgelicht krijgen over de brief die vandaag verstuurd wordt? Wat er nog meer in staat? Of zegt u van laten we dat even liggen tot die is aangekomen?
Nee, even kijken hoor. Die brief die gaat over drie verschillende dingen. Die gaat over perspectief bieden. Mm-hmm. En er is nu... Nou ja, nu wordt de lockdown wordt weer met 3 weken verlengd. En wij vinden het ontzettend belangrijk dat toch de sector enigszins perspectief krijgt op van hoe komen we uit deze crisis. Mm-hmm. En aan de ene kant is het zo dat we denken dat er een soort routekaart moet komen, waarin helder wordt van wanneer kunnen we eventueel gaan afschalen, wanneer kunnen we binnen de grenzen van 1,5 meter van neus tot neus publiek open of beperkt open. Ja. En daar hebben we een aantal voorstellen voor gedaan. En we hopen daar meer zicht op te krijgen. Want daar zit iedereen ontzettend op te wachten. Dat er meer zicht komt op van bij waar mogen we wat gaan doen? En hoe kunnen we dan een beetje ook gaan plannen? Dat is één ding. Ja. Aan de andere kant zijn er afspraken gemaakt dat er testen worden gedaan in zogenaamde field labs. Zodat je met binnen locaties, bijvoorbeeld Carré of Ahoy, weet ik veel, echt groot, van groot naar klein, mm-hmm. kunt gaan testen wat mogelijk is. En dat noemen ze dan de field labs, van hoe kun je met, weet ik veel, 100 of 1000 mensen in een stadion, hoe doe je dat? En bijvoorbeeld in Barcelona is er vorige week, dat kwam vorige week naar buiten, hebben ze ook zo'n field lab gehouden, waaruit bleek dat dat allemaal heel goed ging. Nou, dus daar willen mensen ervaring mee opdoen van bij welke graad van infectie zou ik dit of dat kunnen doen. Mm-hmm. Dat is één ding. Twee is dat we belangrijk vinden dat er voor de overbrugging, nou, dat garantiefonds waar ik het net over had, hè, voor die evenementen en festivals bijvoorbeeld, dat de gelden die beschikbaar gekomen zijn, dat die beter worden ingezet dan nu het geval is. Want het gaat nogal eens mis, met name ook voor die ZZP'ers, maar ook instellingen zitten te wachten.
Ja.
En dat mensen straks ook weer echt goed kunnen opstarten. Dus dat, hè, dat er ook overbruggingskredieten beschikbaar komen, zodat mensen weer echt kunnen gaan produceren. Dat we niet te maken krijgen met de situatie dat aan het einde van dit seizoen iedereen zit te wachten totdat er iets kan gaan gebeuren en dan mag het weer en dan hebben we, hè, dan staan we met lege handen om dat te voorkomen. En we zien ook wel, en dat vind ik ook, dat is ook interessant, maar voor de wat langere termijn, je ziet iedereen is gaan streamen, er worden nieuwe podia ontwikkeld, er worden nieuwe samenwerkingsverbanden bedacht, et cetera. Dus het zou ook wel heel fijn zijn als die datgene wat we meenemen uit deze crisis en vervolgens ook gewoon onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk, dat we daar ook mee verder kunnen.
Want ik denk ook dat ik hoorde van Joost Dame, dat de ITVA heeft weer heel veel samengewerkt met het Nederlands Filmfestival om beide een systeem te bedenken om heel goed online te kunnen, als wel in de bioscoop, maar.
Ja.
Dus kwam ook
ze hebben iets bedacht waarmee ze met, ik geloof met het Rotterdams Filmfestival ook, dat ze met 4 festivals eenzelfde soort achterkant hebben. Ja, en dat schijnt fantastisch te werken. En dat biedt natuurlijk ook best wel veel mogelijkheden, ook voor nieuwe markten. Hè?
Ja.
En dat zie je ook in ITA, die nu ook van het weekend weer een grote productie online heeft uitgevoerd. Daar wordt gewoon ook geld voor gevraagd. Dus die zijn eigenlijk ook hun eigen televisiekanalen aan het ontwikkelen op een bepaalde manier. Dus het zijn allemaal wel interessante ontwikkelingen.
Ja, maar ik denk ook dat in zo'n crisisperiode bepaalde dingen samenkomen die je niet had verwacht.
Nee, zeker.
Ja, ik kan me ook zo voorstellen met muzikanten en musea dat dat ook een waardevolle relatie kan gaan krijgen.
Ja, inderdaad. Er is ook, en dat is ook wel interessant, NPO is een kanaal, heeft een kanaal opgestart. En daar is ook vanuit het ministerie geld naartoe gegaan. Mm-hmm. En er is de bedoeling, en dat ligt nu geloof ik klaar om geproduceerd te gaan worden, dat er ook allerlei programma's voor worden geproduceerd. En inderdaad hebben wij ook wel erg erop aangedrongen dat ze goed kijken naar nieuwe vormen. Ja. Bijvoorbeeld inderdaad muzici en beeldende kunst. Dat is een combinatie.
Ja, voornamelijk omdat de ruimtes nogal groot zijn.
Dus daar kan van alles, inderdaad. Klopt.
Als mensen zich willen aansluiten bij jullie, gaat het dan voornamelijk om organisaties? Of hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, we hebben leden. Mm-hmm. En leden, dat zijn eigenlijk allemaal organisaties die ofwel makersorganisaties of orkestensembles, musea, maar ook andere soorten organisaties die zich bezighouden met kunst en cultuur en die creatieve sector. Mm-hmm. Maar we hebben ook vrienden. En dus vrienden kunnen zich ook aansluiten. Dat is meer een netwerkplatform gebeuren. Mm-hmm. We hebben veel vrienden die het gewoon fijn vinden om Kunst 92 te steunen en, mm-hmm. en de informatie te krijgen. En ook als er activiteiten worden ontwikkeld om daar als eerste bericht van te krijgen, bijvoorbeeld. Ja. Of om eens een keertje.
Op jullie website staat er ook heel veel informatie over alle publicaties die jullie doen.
Ja.
En ook heel veel informatie wat jullie waar naartoe versturen om zeg maar het voor de sector in orde te kunnen krijgen.
Ja.
Dus misschien is het een idee als afsluiting van het interview om nog even de website te noemen en dat mensen daar altijd even kunnen gaan kijken.
Ja. Ja, onze website, nou, dat is heel erg simpel, www.kunsten92.nl.
Ja.
En dat is onze website. Ja. En inderdaad, we hebben sinds kort echt een mooi vriendenplatform. Leanne Hoogwaarts is daar de coördinator van. En het is altijd de moeite waard om haar daar even een mailtje over te sturen. Ja. En dat is leanne@kunsten92.nl.
Oké, nou, ik wilde u echt heel erg bedanken dat u tijd heeft kunnen vrijmaken.
Ja. En vond het erg leuk. Ja.
En het was eigenlijk een beetje een hele geschiedenis geworden. Een hele geschiedenislijn.
Ja, maar, het is grappig dat we dan ook nog eventjes actietomaten bij hebben weten te halen. Ja.
Ja. Dus het is altijd een beetje moeilijk, hè? Dat evenwicht van aan de ene kant als het gesubsidieerd wordt, dan wordt het een beetje te hermetisch, lijkt het wel.
Ja.
Dan krijg je zo'n eigen wereld. Maar marktwerking zorgt weer voor dat
het niet meer vanzelfsprekend is dat er ook in die ontwikkeling wordt geïnvesteerd. Dat is dan niet meer vanzelfsprekend.
Ja. 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 Nou, laten we hopen dat het dan wel weer opgepikt wordt, de ontwikkeling. Ja. En niet alleen in de theaters en de podia, maar ook in hoe mensen worden opgeleid.
Ja, zeker.
En dan wil ik u heel erg bedanken voor het interview.
Nou, jij ook bedankt. Ja. En veel succes, hè?
Oké, dankjewel.
Doei. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, call it, jam, unlock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, back it, switch, update it, name it, rate it, tune it, print it, scan it, send it, touch, rename it, touch it, print it, play it, touch it, technologic, one more time. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings, it keeps the planet spinning,
my beginning. No.
De Bonsai Club. Ik heb gesproken met Marianne Versteeg van Kunsten 92. Wilt u meer informatie? Kunt u altijd even kijken op de website www.kunsten92.nl. Ik wens u een fijne avond en een prettige week.
It hasn't.